er is echt ontzettend veel aan de hand, hè, in de wereld. Op dit moment, de afgelopen jaren. Dus ik heb Fred gevraagd naar een preek over dit onderwerp. Want wat moeten we daar nou mee? He, wat zegt dit nou over God? En wat zegt dit over ons? Zoals gezegd is het een HelloFresh preek. Dus we gaan een best ingewikkeld gedeelte uit de Bijbel lezen. Uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3. Dus 2 Petrus 3. Daar staat boven de dag van de Heer. Geliefde broers en zussen, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken en aan het gebod van onze Heer en Redder dat uw apostelen u hebben doorgegeven. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen, waar blijft hij nou? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broers en zussen. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en dat niemand verloren gaat. De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt. Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en wij zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broers en zussen, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broer Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft het overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen ondergang wordt verdraaid. Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften. Geliefde broers en zussen, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. Daar zie ik hem wel, daar niet. Ja, wat waren we gewend aan vrede en aan welvaart. Het oude normaal. Maar wat is er ontzettend veel veranderd. Wat is er ontzettend veel onzekerheid gekomen. Deze foto ging rond op internet. En die vond ik wel toepasselijk voor vanochtend. die verkeerssituatie op ons levenspad is in de loop van de jaren ernstig veranderd. Een paar hoogte, of nou ja, beter gezegd dieptepunten, die echt wereldveranderend zijn geweest. 2001, de Twin Towers. Is voor mij zelf zeker een moment geweest dat de wereld echt anders werd. Een stuk veiligheid was verdwenen. Voor de jongeren, de millennials, is met name de financiële crisis van 2008 echt heel indrukwekkend geweest. Ik was net klaar met hun studie, kwamen op de arbeidsmarkt en toen gebeurde dit. 2014, opkomst van ISIS. 2020, COVID-19. Recent de oorlog in Oekraïne. De natuurbranden op dit moment in Europa, ook steeds dichterbij. Nou, zo kunnen we echt nog wel een poosje doorgaan, hè. Er is nog veel aan toe te voegen. Kijk naar de opwarming van de aarde. Kijk naar de boerenprotesten die nu aan de gang zijn. Het apenpokkenvirus wat nu op de kop opsteekt. En ja, dan is de vraag, hoe reageer je dan op zulke situaties? Nou, dit is een bekende reactie op stress uit de dierenwereld. En is misschien ook wel voor ons als mensen herkenbaar. Fight, flight en freeze. Het is een natuurlijke reactie op wat er allemaal gebeurt. Op stress. En er was veel stress, ook bij de jongeren. Hoewel je ook hoorde dat de jongeren waren, zeiden zo, het was wel even lekker rustig met die coronacrisis. Maar je hoorde ook van jongeren die bevroren, die zich opsloten op een zolderkamertje en niet meer naar buiten kwamen. En misschien ook goed om voor jezelf eens na te gaan, ja, hoe reageer ik zelf op zulke stresssituaties? Ga je vechten? Tegen de overheid misschien, tegen vaccinaties. Of vlucht je maar weg? Doe je of er niks aan de hand is? Of bevries je misschien wel? Misschien dacht je, toen we het Bijbelgedeelte lazen, wel aan de weer opgeleide discussie over een eventuele nucleaire oorlog. Zijn nucleaire wapens weer actueel? Het is in de tijd van de Koude Oorlog actueel geweest, 1983, Doe Maar. Een liedje geschreven over de bom. We moeten wel even doorgaan allemaal, want we moeten dingen regelen nog voordat de bom valt. In het refrein werd ook gezegd, laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Dus het was echt toen op dat moment heel actueel. En nu, door de geruchten, verhalen die je hoort, kan ik me voorstellen dat mensen ook weer zich hier zorgen om maken. We hebben ook net een stukje gelezen, hè, 2 Petrus 3, waarop het lijkt of het daarop overgaat over dit onderwerp. 2 Petrus 3, regel 10. Daar staat: de hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan. De elementen gaan in vlammen op. En er zijn meer bijbelteksten die je daarbij zou kunnen betrekken. Openbaring 8. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. Gaat dit misschien over kerncentrales of over nucleaire wapens die Poetin misschien gaat inzetten? Gaat God daar gebruik van maken om de wereld tot een einde te brengen? We kunnen ons ondertussen wel iets voorstellen bij een wereldbrand. Zo, fijn begin van de zondag, hè? Dit. Ja. Als je 2 Petrus 3 leest, dan kun je twee dingen denken. Aan de ene kant, waarom blijft alles zoals het was, hè, wat er ook letterlijk in staat? Waarom grijpt God nou niet in? Aan de andere kant kan je het benaderen, waarom gaat alles kapot? Waarom grijpt God zo hard in? En als je dan dat Bijbelgedeelte leest, kan je je ook afvragen, zit er eigenlijk wel een evangelie in 2 Petrus 3? Nou, laten we daar eens over beginnen met de opmerking dat alles zal vergaan. Wat een paar keer voorkomt in het gedeelte. Als je de Bijbel in gewone taal erbij pakt voor dit gedeelte, dan staat daar: de sterren worden door vuur vernietigd, dan verdwijnt ook de aarde met alles wat de mensen gemaakt hebben. Alles zal vernietigd worden. Nou, dat is niet echt motiverend. Daar word je echt niet echt blij van. Dus Sommige liederen gaan hier ook over. Het zit ook niet bij ongezichte liederen te vinden, hè, bij dit onderwerp. Maar er is wel iets vreemds aan de hand met deze tekst. Als je namelijk kijkt in de Naardense Bijbel, wat een woordelijke vertaling is van het Hebreeuws, waardoor er soms wat vreemde zinsopbouwen zijn, hè, maar de vertaler heeft echt geprobeerd om woord voor woord in het Nederlands te vertalen, dan staat daar: de elementen zullen brandend ontbonden worden, maar zowel de aarde als de werken die op haar verricht zijn, zullen te vinden blijven. Dat is ineens het tegenovergestelde. Wordt de aarde nou vernietigd, of blijft ze nou juist bestaan? Hoe kan dat nou zo verschillend vertaald worden? Dat is een ingewikkeld verhaal. Je weet misschien, de Bijbel is aan ons overgeleverd in heel veel met de hand geschreven kopietjes. Op zich al een godswonder, zo betrouwbaar gebleven en zo in overvloed. Maar soms waren er verschillen, net een woordje anders. En de regel was dan: we kiezen voor de moeilijkste optie, voor de tekst die je het minst had verwacht. Dat is dan de originele versie. In hoofdstuk 3, regel 10 betekent dat: Zoé, ondanks al dat vuur blijft de aarde toch bestaan. De aarde doorstaat het. Sommige overschrijvers vonden dat blijkbaar zo gek dat ze dachten: nee, in het vuur zal alles vergaan. Dan ook de aarde. Maar laten we daar eens over doordenken. Petrus heeft het aan het begin van dit hoofdstuk over de zondvloed. Er zijn heel veel mensen en dieren verdronken. Maar de aarde zelf bleef bestaan. Zo zal het in de toekomst ook gaan, schrijft Petrus, maar dan met vuur. En waar God verschijnt, daar komt vuur. Denk maar aan Mozes bij de brandende braamstruik. Of aan de Horeb, toen God de 10 woorden aan Israël gaf. Vuur kan dingen kapot branden. De profeten in het Oude Testament hebben het daar regelmatig over. Alleen is het dan dus de vraag: wat brandt het stuk? Alles? Heel bekend is het beeld van de zilversmid. De smid houdt het zilver in het vuur totdat alles eruit gebrand is wat niet puur zilver is. Langer moet hij het niet in het vuur houden, want anders kan hij het weggooien. En kijk ook even naar deze bijzondere tekst, 1 Korintiërs 3, van de regels 13 tot en met 15. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Door het vuur heen gered worden. Waren die Rooms-Katholieken toch nog niet zo gek met hun vage vuur. Maar goed, ditzelfde lijkt te gaan gebeuren met de aarde. Die wordt gered, maar door het vuur heen. Het wordt een gecontroleerde brand. God wil datgene wegbranden wat niet bij de hemel past. Het is ook helemaal niet iets voor onze God om de aarde in haar geheel te laten verdwijnen. Hoe zou hij ooit zijn eigen schepping kunnen vernietigen? En we beginnen iedere kerkdienst met de woorden: dat hij nooit loslaat wat zijn hand begon. En de Bijbel eindigt met de woorden dat er een nieuwe aarde komt. Dat is niet een spiksplinternieuwe, maar een zo goed als nieuwe, gezuiverd, gered. Een aarde zoals God haar ooit had gemaakt. Ik realiseer me intussen wel dat ik hier over heel grote dingen sta te praten. Dat er vuur komt om de aarde te zuiveren. Nou, dat is nogal wat. Het zal niet vernietigend zijn, maar evengoed wel intens. Zo intens dat het lijkt of God zelf ervan schrikt. Weet je dat er 2 leerlingen van Jezus waren die op een dag aan hem vroegen: zullen we bidden of er vuur op dat en dat dorp terechtkomt? Want de mensen van het dorp hadden Jezus niet willen ontvangen. En weet je dat Jezus die 2 leerlingen toen onderuit de zak heeft gegeven? Jezus deinkt ervoor terug om vuur te laten komen. Hij heeft een heel andere missie. Hij zegt zelf, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar ik ben gekomen om te redden. Ik zal jullie dopen met vuur, maar niet om jullie zelf te verbranden. Mijn vuur is zuiverend bedoeld. Dat gaat dus heel zorgvuldig. En dat bedoelt Petrus hier nou ook. Ik vroeg of je een evangelie in deze brief kon ontdekken. Nou, dit is volgens mij het evangelie. Dat God er niet op uit is om mensen te verbranden. Hij vindt het al erg genoeg als hij van een mens al diens daden moet gaan afbranden. Onze God wil niet verloren laten gaan. Een verloren zoon, een verloren dochter wil hij terug zien komen. Verloren schapen, hij zoekt net zo lang door totdat hij ze gevonden heeft. Onze God heeft geen behagen in de dood van een zondaar. Het liefst zou hij niemand met zijn vuur hoeven te bestoken. En om die reden wacht hij ermee. Dat hebben we ook net gelezen. Het geduld van de Heer is onze redding. Hij wil ons de kans geven om zoveel mogelijk rommel op te ruimen. Want hoe schoner het hier zal zijn, des te minder hoeft hij straks te verbranden. Begrijp je? Dus het lijkt erop of God maar werkeloos toekijkt. Maar hij houdt zich alleen maar in. Hij wacht. En weet je waar hij op wacht? Hij wacht op ons. Regel 12. Jullie die uitzien naar de dag van God en die het aanbreken daarvan bespoedigen. Nou, dat is wel een heel bijzondere claim op ons. Het roept ons op tot zelfreflectie. We worden voor de keuze gesteld. Wil je vooruit naar de dag van God? Want wij kunnen die komst blijkbaar versnellen. Of wil je weer terug naar het oude normaal? Hoe kunnen wij die dag van God dan versneld naar ons toe halen? Door heilig te leven. Door alles wat God zou moeten wegbranden, nu zelf al op te ruimen. Wat doen wij eraan om smetteloos te zijn? Wat doen wij voor anderen? Wat doen wij voor de schepping? Voor onze medeschepselen? Wij kunnen bedenken hoe de aarde schoner en schoner wordt van al ons vuil. Geestelijk, maar ook letterlijk vuil. Als dat minder wordt, kan God met een gerust hart komen. Want hij wil niet alles kapot branden. Hij wil weg hebben wat ons kapot maakt, wat ons ongelukkig maakt. Dat betekent dat hij hoopt dat er straks geen wapens meer over zijn. Of dat we dankzij de oorlog in Oekraïne versneld willen overstappen op schonere energie. God wacht, want misschien verdwijnen er nog wel van die vreselijke vluchtelingenkampen. Maar vooral wacht hij natuurlijk op schone harten, waar bijna niets meer uit te branden valt. Onze God streeft naar een wereldbevolking die op een goede dag zo klaar is met hebzucht, met uitbuiting, met oneerlijke verdeling. God wacht totdat de rijken de armen gaan zien. Hij wacht totdat de daders hun slachtoffers gaan zien. Hij wacht misschien wel totdat wij bidden voor de tirannen in deze wereld. Hij wacht nog. Redding en inkeer, het blijft zijn hemelse bedoeling. Het geduld van de Heer is onze redding. Je houdt je hart vast, want zo'n betere wereld lijkt soms verder weg dan ooit. En dan zie je God aarzelen. Zal ik nou komen of niet? Als hij nu zou komen, wat zou er dan veel verbrand moeten worden? En we kunnen niet uitsluiten dat het binnenkort toch zover is. Dat is geen bangmakerij hoor, maar dat is je vertrouwen uitspreken in onze goede God. Hij is zo voorzichtig, maar tegelijk ook zo liefdevol, dat hij ons een nieuwe aarde gunt. Als het kan, met zo weinig mogelijk brand. Maar als het moet, ja. Eén ding is zeker, deze aarde zal hij sparen. En dat is het evangelie in 2 Petrus 3. Onze aarde zal niet vergaan. Onze aarde zal overgaan. Het wordt niet een ondergang, maar het wordt een overgang. En misschien had Luther dit wel in gedachten. Toen hij zei, als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboompje planten. Let wel, de wereld vergaat, de aarde niet. We bidden voor de Oekraïners, voor de Russen en iedereen die moet lijden. We bidden voor de mensen die bezet zijn, voor de mensen die bezeten zijn. En wil je dan meebidden dat God binnenkort kan zeggen, ik denk dat ik toch maar ga komen.